He caído sin el arca, no puedo.
La marotte.
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 La marotte. Van oorsprong opgezet als het eerste Dixieland straatorkest van Nederland, maar inmiddels uitgegroeid tot een internationaal gerenommeerd podiumorkest Annex Street Band. In deze podcast nemen we je mee terug in de tijd naar de oorsprong van de band en de 50 jaar die erop volgen. We spreken met oudleden, de huidige clubmuzikanten, festivalorganisatoren en laten vooral veel oude en nog niet eerder gehoorde geluidsfragmenten horen. Dit is 50 jaar La Marotte. Aflevering 3. In de vorige aflevering sloten we de eerste 10 jaar van het bestaan van La Marotte af met een feest en een LP en belanden we in de tweede helft van de jaren 80. De band heeft ondertussen een aantal wisselingen doorgemaakt, maar heeft zich muzikaal ook gevormd, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de inmiddels driekoppige trompetsectie. Je hoort Bas van Dun over de eerste periode dat hij bij La Marotte speelt en hij ook de rol overneemt van Jan Schepens als arrangeur.
In die tijd was eigenlijk ook Jan Schepens die eigenlijk begon met die drie trompetten, wat eigenlijk ook onder andere natuurlijk de sound is van La Marotte en die heel bepalend natuurlijk ook naar de rand is geworden. En die maakte toen ook de arrangementen ook. Daar ben ik eigenlijk naar de rand eigenlijk aan gaan voortborduren. En die opnames die zijn allemaal weer terug te vinden in CD 1 en 2. Daar heb ik eigenlijk al die arrangementen van gemaakt. Toch? Alleen, op een gegeven moment, ik moest even soms rekening houden wat mensen wel en niet konden. Bijvoorbeeld Hans Scheerder, die was niet echt een man met een notenlezer. Dus daar werden dan aanpassingen voor gemaakt. En, maar de drie trompetten die konden natuurlijk echt goed lezen en daar kon je dan natuurlijk ook meer voor arrangeren. En ook, er zijn maar weinig orkesten in Nederland in deze stijl van muziek die dus met drie trompetten werken. En dat ook zo bepalend is voor die sound van dat orkest. Hè?
In het later stadium neemt Bas van Gessel het arrangeren over. Bas heeft heel snel in de gaten dat het unieke van de sound van La Marotte met name ligt bij een strakke ritmesectie en wederom het geluid van de drie trompetten.
Op een gegeven moment zag ik heel veel mogelijkheden in die drie trompetten. Ja, daar kon je natuurlijk alle kanten mee. En om dat goed te zetten, goed te schrijven, ja, dat was een uitdaging. He, dan ging ik altijd wel het randje opzoeken. Want je wist op een gegeven moment wat iedereen ook kon. Hè? Je wist wat William kon, je wist destijds wat Sinne kon, wat Harry kon en waar je die een beetje neer moest zetten. En wel mijn makker was dat ik dan altijd ging arrangeren en dan precies wist hoe dat ik het wilde laten klinken. Maar ja, die repetities, dat was meer gewoon gezellig ook. En dan vond ik vond het wel altijd moeilijk om dan wel die band van, jongens, zo, dit kunnen we, dus dat moet. En dat kostte me wel heel veel energie altijd. Maar het was ook wel heel leuk en we hebben hele leuke arrangementen eigenlijk die jullie nog steeds spelen volgens mij. Had ik zo'n bandje van Huub Jansen. Die was helemaal gek van die drie trompetten met Ruby Braff of zo. Ik heb dat bandje, heb ik nog ergens. En dat Potato Head Blues en nog een paar van die stukken is daar, heb ik daarvan afgeschreven.
Dat de arrangementen tijdloos zijn, blijkt uit het enthousiasme van zowel het publiek als bevriende orkesten en muzikanten. Je hoort een live opname van de Potato Head Blues uit 2021 door La Marotte als eerbetoon aan en gespeeld voor de gelijknamige Spaanse Potato Head Jazz Band. Niet alleen Jan Schepens, Bas van Dun en Bas van Gestel zijn verantwoordelijk geweest voor de arrangementen die vaak met special chorus voor de trompetsectie werden opgetekend. Ook huidig trompetisten Harry Horsten en William Derks hebben een behoorlijk aantal stukken geschreven.
Toen ik bij Lamarotte kwam, ik denk, dan ga ik eerst eens even een paar mooie arrangementen maken. Pretty Baby. En Marie. En daar heb ik toen een arrangement voor geschreven. En worden die nog steeds gespeeld, dus al 30 jaar lang. En in die periode daarna heb ik natuurlijk met Bas van Gestel veel arrangementen samengeschreven. Hoewel het meeste werk was wel van Bas. Die was daar iets meer bedreven in. Maar we hebben daar heel wat uurtjes voor gezeten, ja.
En zelfs sousafoonspeler Twan Bastings is aan het werk geweest met het repertoire van Lamarotte.
Dat viel nog niet zo mee, want ik ben geen arrangeur, maar ik weet wel hoe het moet klinken. Dus ik had een aantal partijen uitgezet voor de trompetten. Maar ja, daar moest nog wel het nodig op gecorrigeerd worden. Want het klopte niet helemaal qua hoogte waar de mensen aankonden. Maar ja, uiteindelijk wel drie enorm leuke arrangementen. En de nummers die spelen we nog steeds. Dus toch goed gelukt, denk ik.
Voilà, parfait, ira elle va commencer. De par aux gens, de par au monde, voilà, pédo est très content. Je la rencontre, et la vie très bon, ira l'aimez-vous, madame pédo est très content.
Het laatste nummer, de Creole Song, is een typisch voorbeeld van hoe Lamarotte het repertoire afstemt op het publiek. Er zit altijd een deel in waarmee het publiek wordt uitgedaagd om mee te doen. Alleen de interactie met het publiek is van groot belang bij Lamarotte. Ook de keuze van het repertoire tijdens een concert bepaalt of het optreden succesvol is of niet. Je hoort producer en liedjeschrijver Ad Kramer, die tevens verantwoordelijk is voor de productie van de eerste 5 cd's van Lamarotte, in gesprek met Edi, William en Twan.
Ik ben arrangeur, ik ben liedjeschrijver en producer. Ik verzin dingen enzovoort enzovoort. Ik ga altijd ervan uit. Je bent een entertainer en je doet het voor het publiek. Als ik een melodie schrijf of zo en ik merk dat het publiek het niks vindt, dan flikker het maar weg. Want het wordt nooit iets. Bestaat niet. Maar het is fantastisch als je een liedje maakt en je staat in een stadion en 60.000 mensen zingen dat. Dan krijg ik een kick. Altijd op het publiek letten. Wat doet het publiek? Wat slaat aan? Wat slaat niet aan? Continu seinen en ontvangen.
Ja, maar dat is ook wat we, zoals Lamarotte ook altijd gespeeld heeft met optredens. Wij hadden geen setlijst. Wij keken gewoon, nou...
Ja, wat doet het publiek?
Nou
is het tijd voor...
Ja, precies.
Juist. Maar dat is de goede entertainer. Dan ben je een goede entertainer.
Maar daar is ook wel, daar hebben we de afgelopen periode wel wat discussie over gehad. Over van, dan moet je niet werken met vaste setlijsten. En ik ben daar zelf altijd tegen geweest. Want ik moet dan die nummers bedenken. Ik wil even deze zinnen dat... Maar net wat je zegt, je moet kijken naar je publiek.
Natuurlijk, daar speel je voor.
Daar speel je voor inderdaad. Ja. En je bouwt naar een bepaalde climax op. En dat is een beetje afhankelijk van. Moet je 1 setje, of 2 setjes, of 3 setjes. 4 is altijd vervelend, 4 setjes. Dat is lastig, weet je. Die tweede, die derde zit nog altijd zo tussenin. 3 is het meest ideaal. Want je bouwt er rustig op. En je naar het einde laat je een keer meezingen. Dan is er interactie.
Ja.
Nou, het tweede doe je in principe dezelfde truc. En in het derde jaar, dan is het eigenlijk alleen maar hoogtepunt naar hoogtepunt. En dan is het afgelopen. En dan denken ze, shit, het is afgelopen.
Ja.
Volgende keer terug.
Bies.
Bies, ja.
Tsugabe. Non die.
Terug naar het einde van de jaren 80. Terwijl de Berlijnse muur nog staat, wordt Lamrotte uitgenodigd om in West-Berlijn te komen spelen op de Euromeilen. Voor de muur en met achter de muur de Brandenburger Tor speelt Lamrotte een set. Enige tijd later, na de val van de muur in 1989, zal Lamrotte op dezelfde plek nog eenmaal terugkomen. Je hoort Harry Horsten.
Een van de eerste optredens was in Berlijn. Daar ging je de grens over in Duitsland. En daar stonden de VOPO's langs de weg met scherp. Daarna, een paar jaar, zijn we weer teruggegaan naar Berlijn en toen waren die VOPO's weg. Een hele ervaring.
Lamrotte kent nog een aantal hoogtepunten meer dan alleen Berlijn, zoals de optredens in Parijs, Gelsenkirchen, de eerste keer in Silkeborg en Lamrotte duikt de studio in bij Ad Kramer voor hun allereerste cd.
Toen is cd 1 uitgekomen en dat was ook meteen ook de tijd dat ook de cd's net uit waren. Ik weet nog dat Geert Mutsaas, die was er bij mij gekomen om de uitleg hoe dan zo'n zilver schijfje in zo'n cd spelen moest om dat te laten draaien. En toen werd er nog gekozen om naast die eerste cd ook toch nog met cassettebandjes te gaan werken. Dat natuurlijk nog in ontwikkeling was.
Je hoort Jan Hoes.
Die twee dingen hebben we dus gemaakt. En zoals te doen gebruikelijk was het de beurt aan de burgemeester om die in ontvangst te nemen. Op een mooie dag hebben wij de burgemeester uitgenodigd en uiteraard natuurlijk het publiek. Het nare was dat ik dus pas een bril had. Maar omdat het dus mijn bril was vergeten en het licht in de zaal zo donker was, kon ik mijn verhaal dat ik handmatig op het papier had toevertrouwd niet meer lezen. Ik was dus geweldig aan het stuntelen, maar uiteindelijk ben ik toch in geslaagd om de speech te houden zoals ik die zo'n beetje in gedachten had. Maar tot slot maakte ik nog een geweldige vergissing door de burgemeester die Broks heette. Per ongeluk bedankt meneer Brokke voor het ontvangst nemen van deze cd.
Kijk, in die tijd had je natuurlijk LP's, je had cassettes. En die cd die kwam er nog maar. En een beetje band om zich te laten horen en te laten gelden was via zo'n cd. Dus het hebben van een cd was natuurlijk ook wel heel erg goed voor je naamsbekendheid. Dat mensen toch aan je blijven denken dat ze zo'n ding kochten.
Ja.
Met een huisnaam een keer keken. En de volgende keer als je dan weer in de buurt zat, dan daar moeten we naartoe. Want dat was leuk.
Het was ook een heel goed PR-middel. Die naam heeft hangen natuurlijk van Lamrotte. En er werd toen al door Lamrotte heel actief mee omgegaan in de verkoop van die cd.
Je hoort Hans Scheerder.
En dat is toch wel belangrijk geweest in de zin van niet alleen op het podium iets presteren, maar ook iets laten zien. Ik vind zelf dat door de jaren heen weer heel sterk is afgenomen. Dat allemaal weer niet zo heel belangrijk was, maar het was toen wel heel belangrijk, want er was verder niks anders. Je kon niet streamen, je kon niet podcasten, noem maar op. Je kon niks. Dus iedereen die moest zo'n cd hebben.
Lamrotte zal in totaal 5 cd's opnemen samen met Ad Kramer in de periode van 1989 tot 2004. Edi, William en Twan spreken met Ad over deze periode.
Dan begin, dus die eerste moest ik natuurlijk ook even aan wennen. Wat voor soort vlees heb ik in de kuip? Maar naarmate, ik heb het altijd leuk gevonden. Ik vond wel op een gegeven moment dat je, en daarom gingen ze ook meer zingen, hè? Gingen ook meer koortjes zingen en zo. En een beetje gezelliger maken. Want Ik heb ook veel met Huub Jans opgenomen. Die heeft toen ook meegespeeld. Hè? Maar die kwam ook vaker hier om andere dingen op te nemen. Als slagwerker. En blijft gewoon Sec Dixieland. Ja, daar kun je weinig mee natuurlijk. Het is een thema. En dan wordt er geïmproviseerd omheen. En ik probeer altijd om het breder te trekken. Dan vind ik dat meezingen en zo. Dan wordt het alvast gezelliger.
Kramer, verantwoordelijk voor de successen van vele bekende artiesten zoals André van Duin, Corrie van Gorp, de zangeres zonder naam, Guus Meeuwis, de Deurzakkers en ga zo maar door, had een speciale manier van werken. Bas van Gestel weet zich dit te herinneren.
Die deed het heel anders dan andere studio's. Die had een manier van opnemen. En dat werk, ja, ik ben bij die mixer natuurlijk vaak geweest. Hij deed echt zo'n klein boxje, monootje. En dan pakte hij die twee kleine... iets grotere box stereo, nog iets groter. En dan, echt, en dan ging hij naar zijn auto. En constant ging hij op en neer mixen. Nog steeds, die cd's van Lamorotte, die eerste bij Ad Kramer, die klinken overal goed. En hij zette de drie trompetten aan één kant. In plaats van dat hij dat verspreidt over een stereobeeld.
Als je dan de Ad komt, dan moest het natuurlijk kloppen. Ja, die zong altijd met Jan Hoes samen. Zo'n beetje door de microfoon. Ice cream, you scream. Everybody likes ice cream.
Ice cream, you scream. Everybody likes ice cream.
Dat is al natuurlijk een heel verkeerde tekst. Maar wij zongen dat gewoon altijd. Zonder de leut van de echte tekst door te hebben. Dus Ad Kramer zat meteen met zijn handen in zijn haar. En die zei, jongens, godverdomme, jullie zou je toch voorbereiden. Wat is dit nou weer? En dan ging je naar zolder. Dan kwam je zo'n jazz almanak naar beneden. En dan zei hij, hier, daar staat het. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Dus dat is, ice cream is ik schreeuw en ice cream is natuurlijk ook ijs. Dus dat is nou net de lol van de tekst. Dus ik keek Jan aan en Jan, dus dat hebben we nog drie keer moeten uitleggen. Dan wist ik dus ook niet dat het zo ging. Dus Ad, godverdomme, zijn we een half uur verder. Ja, en dan ging je natuurlijk zingen. Ja, dat zie je hoe zingen, hoe moeilijk dat het is. Want het moet je goed inhangen. Ice cream, you cream. Ja, stop eens jongens, we zitten er niet lekker in. Hans, je hangt er iets achteraan. Het is meer op de, achter de tel hangen. Ja. Oké, nou dan gingen we weer ice cream, you scream. Jan, het moet in het Engels, hè? Het is niet ice cream, you scream. Het is, je moet het ook een beetje Engels uitspreken. Oh yes, zei Jan. Nou, dan kreeg iedereen weer gelijk de slappe lach. En dan, ja, daar waren we dan een uur mee bezig. Nou, ik zeg, als het de hele avond zo gaat, dan gaan we er een paar jaar over doen voordat hij op de plaats staat.
Het moest goed zijn.
Ja.
En wat mij altijd is bijgebleven, ik heb toevallig vorige week nog tegen mijn vrouw gezegd, de uitspraak bij de zang, ja. De letter I.
Ja.
Ja. Die moest je overdreven ei. En want,
ja, je moet goed articuleren.
Ja, goed anders hoor je het niet.
Want soms hoor je echt mensen zingen van... En dan die letter ei. En dat ik denk, zo lelijk. Die zijn vast niet bij Ad Kramer geweest. Ook op CD 4 hebben wij die Duitse medley.
Ja.
Die heb jij er echt...
Ja.
Dat was een idee van jou. Ja, ja dat moet je doen. En,
ja, jullie speelden veel in Duitsland.
Ja.
En denk, ja... Dat maakt niet uit, hè. Het is entertainment. En die mensen kennen die liedjes. En als jullie ze dan spelen, dan vinden ze het fantastisch.
Ja.
Die Hollanders spelen onze muziek.
Du kannst nicht immer 17 sein. Liebling, das kannst du nicht. Aber das Leben wird dir...
Maar zij bepalen het uiteindelijk. Het is hun cd. Het is wat anders. Als een maatschappij bij mij komt en zegt, je moet met hem een single maken of weet ik veel wat, dan ga ik het zelf bepalen. Kijk, het gaat ook niet altijd om de kwaliteit van de muziek. Tenminste, van de muzikant of van de zanger of zangeres. Het gaat er ook om, wat brengt hij over? Wat doet hij bij het publiek? Ja, ik vond het altijd gezellig. Wat leuk. Maar het gaat om de sfeer, hè? Een amateurorkestje vind ik ook hartstikke leuk als ze leuke muziek maken en lol in hebben. Heel veel professionals natuurlijk, want het is mijn beroep. Maar er zijn er te veel om op te noemen.
Ja. En dan wat natuurlijk.
En dan, ja, natuurlijk, dat is de stap bovenaan. Hè? Jammer dat we nooit gouden platen voor gehad hebben en platina platen.
Dat niet, maar we hebben altijd wel veel lol gehad.
We hebben veel lol gehad, ja.
Dit was de derde aflevering van de podcast 50 jaar Lammerotte. In de vierde aflevering komen we uit in de jaren 90, waarin Lammerotte voor het eerst naar de stad Dresden gaat en laat Sinne Pulles zich van een hele andere kant zien in Upton upon Severn in Engeland. Wil je meer weten over Lammerotte? Bezoek dan de website www.lammerotte.nl.